Goedemorgen gemeente. Heel hartelijk welkom aan iedereen die vanochtend hier in de Petterkerk is gekomen. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die meekijkt via de kerktv of later meekijkt of luistert. Deze dienst is de voorbereidingsdienst op het heiligavondmaal van volgende week zondag. Voorganger in deze dienst is dominee Johan het Lam en mijn naam is Jan Heldoorn. De bloemen gaan vandaag met een groet van de gemeente en als teken van verbondenheid naar mevrouw Scholtens Hop en die verblijft in de Arcade in Ermelo. En Esther Bransen die brengt deze weg. Hartelijk dank Esther. Vandaag is er weer kinderbijbelvertelling en het gaat deze keer over opnieuw geboren worden. Na de dienst gaan we weer met elkaar bidden. En we verzamelen ons hiervoor in de kerk. En we gaan daarna dan naar een andere ruimte, omdat na deze dienst de Petrakerk hier is. En wees van harte welkom bij dat gebedsmoment. Vanavond is er een jongerendienst. En die begint om 7:00. Een gezamenlijke dienst die voorbereid is door de Petrakerk. We gaan die samen zingen, Psalm 27, vers 1 en 7. Psalm 27, vers 1 en 7. We wensen elkaar hier in de kerk en thuis een goede en een gezegende dienst toe.
is goed om even stil te worden, zodat je persoonlijk je kan richten op God en kunt bidden. We verwachten alles van de naam van onze Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat wat hij begon. Amen. En ik groet u met woorden uit de Bijbel. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ik heb begrepen dat jullie op school Psalm 145 leren. En als dat nog niet gebeurd is, dan vraag je morgen aan de meester of de juffrouw van, hey, waar blijft Psalm 145 nou? En dan gaan we nu ook zingen. Dat is een lofpsalm en we zingen de eerste twee versen. Psalm 145, 1 en 2. gaan zo de geboden van God lezen. Maar voordat ik dat doe, ga ik eerst moet ik even de kinderen iets vragen. Is het waar, ik aarzel even, is het waar dat we deze week de avondvierdaagse hebben? Klopt het? Ja, dat klopt. Oké. Oké, anders zeg ik het verkeerd. Wie van jullie gaat er meedoen? Zou je eens eventjes? Jij ook? Oké. Ik ga niet meedoen, maar ik ga wel misschien een keer zwaaien of zo als jullie langskomen. Maar is dat heel ver lopen? Ga je ver lopen? Hoeveel kilometer ga je lopen? 5? Jannie 5 in ieder geval. 10. als je nou moe wordt, wat moet je dan doen? Uitrusten. Nee, als je er nog niet bent, hè, je bent halverwege, wat moet je dan doen? Hoe los je dat op? Wat zeg je? Gewoon doorlopen. Ja, je kan ook aan de kant van de weg gaan zitten tot ze je ophalen. Dat kan ook. En als je zere voeten krijgt, wat moet je dan doen? Gewoon doorlopen. Jij snapt hem, Tim. Dat is heel mooi wat Jan zegt. Dus gewoon doorlopen. Zere voeten, blaren onder je voeten, gewoon doorlopen. Kun je ook nog iets voor elkaar betekenen? Wat kun je voor elkaar doen? Wat zeg je? Hoor ik het nou goed? Ik hoorde een woordje, maar ik verstond het niet goed. Wat kun je voor elkaar doen? Want het is, je loopt met elkaar, hè? Liedje zingen. Helpt dat? Of bijvoorbeeld elkaar een beetje moed inspreken. Helpt dat ook? Of elkaar meesleuren aan je arm gewoon. Kom op. Dus je kan elkaar helpen om vol te houden, hè? Je kunt elkaar helpen. Daar gaat het vandaag over in de preek. Het gaat over volhouden. Want geloven is ook niet altijd makkelijk en dan moet je ook volhouden. En dan word je wel eens een keer moe en dan denk je, ik doe het niet meer. En dan moet je toch, zou Tim zeggen, dan moet je gewoon doorgaan met geloven. En als je moeilijkheden krijgt en je denkt, nou geef ik het op, doe zeer. Dan zou Tim zeggen, gewoon doorgaan. Hè? Dus volhouden, dat is het thema waar het vandaag over gaat. En ik ga dat uit de geboden van God, ga ik dat lezen. Dat lees ik uit Romeinen 12. Een stukje. Ik heb een makkelijke vertaling voor jullie gekozen. En dan lees ik een stukje uit Romeinen 12. En daarna zingen we ook een lied over van doorgaan. En dat lied is een Bijbeltekst. Dat is 1 Korinthe 15. Dit zijn de geboden van God. Uit Romeinen 12. Jullie liefde voor elkaar moet echt zijn. Blijf ver weg van alles wat slecht is. En houd vast aan alles wat goed is. Houd van elkaar, zoals broers en zussen van elkaar houden. Laat altijd zien dat je respect hebt voor de ander. Doe dat met heel je hart. Laat de Heilige Geest in je werken en dien God de Heer. Laat zien dat je blij bent, omdat je op God vertrouwt. Houd vol als je in moeilijkheden komt. Houd vol. En blijf altijd bidden. Steun de christenen die hulp nodig hebben en ontvang ze hartelijk in je huis. Amen. We gaan met elkaar bidden. Danken ook. En we gaan de dienst in de handen van de Heere God leggen, overgeven. In het geloof dat Hij hier is en dat Hij alle dingen doet en dat Hij geeft wat nodig is. Laten we bidden. Heere, we komen tot U om U te prijzen dat U een God bent die nooit opgeeft. U houdt altijd vol. U bent eeuwig. U houdt niet van opgeven. Dat doet U zelf nooit. U laat nooit los wat U begon. U gaat altijd door met wat U gezegd heeft. Wat U doet, wat U zegt, dat doet U. En daar kunnen we op rekenen. Wij danken U voor uw trouw, voor uw kracht, voor uw heiligheid, voor uw grootheid, voor uw, ja, voor uw nabijheid ook. We komen tot u als mensen die zwak zijn. Gewoon kwetsbare mensen, dat hebben we, daar dat merken we elke dag. Mensen worden ziek, mensen worden soms moe en mensen houden het niet vol. Dus dat voelen we wel. We zien dat mensen om ons heen wegvallen. Overlijden mensen. En dan voelen we ons zo kwetsbaar. Maar we zijn ook zwak in geloven. Soms sterk, maar soms ook heel zwak. En misschien zitten we zo hier ook wel. Van ja, nou, het hoeft van mij niet meer. En ik weet het niet meer. En ik twijfel aan alles. En ik voel niks meer. En nu moet een ander het maar doen en die kan het niet meer en ik ben er helemaal klaar mee. En dat willen we eerlijk tegen u zeggen, al die gedachten die we hebben. Want u weet het al lang. Dus die brengen we bij u. En u weet dat we soms ook zwak zijn omdat we in zonde vallen. Dan gaat het echt mis. U weet hoe het ook van de week is geweest, wat er is gebeurd. Misschien in onze gedachten alleen of in ons gevoel, maar het was er wel. Of misschien hebben we ook echt verkeerde dingen gedaan. Maar wilt u ons schoonmaken, reinigen? We hebben de berouw van. We willen het stoppen. We willen ons bekeren tot u. Maar Heer Jezus, we geloven dat er in u vergeving is. En vernieuwing. En we komen bidden om uw Heilige Geest. Dat uw Heilige Geest in ons hart is. Krachtig in ons hart is. In de gemeente is. Aan ons rammelt, aan ons trekt. Ons terugbrengt, ons omdraait. Ons nieuw vult. Zodat we een nieuw vuur hebben, een nieuwe kracht. Zet ons weer sterk op onze voeten. Geef dat we weer, ja, weer volhouden. We bidden nu voor de kinderen. Die zijn hier en die gaan zo naar de vertelling, een verhaal uit de Bijbel. En we bidden nu over wedergeboren worden, nieuw worden, wat dat is. Wilt u de kinderen zegenen? Ook de kinderen die in de kerk blijven. En ook de kleinste kinderen in de oppas. Dus we geven ze allemaal over in uw handen, Heer Jezus, want we weten dat u zo van ze houdt en dat u ze zegenen wil. Wilt u ons zegenen als we orgel of piano spelen, met Adriaan, met de techniek, Laura en Jelle en achterin, Henry met de techniek en zo, de koster en iedereen die een taak heeft, maar ook mijzelf in het spreken van uw woord, ook degene die het Bijbelverhaal aan de kinderen vertelt, de mensen met de oppas van de kinderen, en zo iedereen die een taak heeft, dat wij dat doen. In de kracht van uw geest en ook met vreugde, met heel veel blijdschap. Zo smeken we, Heer Jezus, kom. Kom in ons midden, wees hier zoals u zegt. Heilige Geest, vul ons hart, vul de woorden. Draag ze in ons hart, raak ons, sterk ons. We hebben het niet verdiend. Maar we geloven dat u het doet. We geloven dat u het beloofd heeft. We pleiten op wat u zegt. Hoor ons in de naam van Jezus. Amen. We gaan het Bijbel lezen, maar jullie mogen eerst naar de kinderbijbelvertelling gaan. Ja, wij gaan lezen uit de Bijbel, uit het woord van God, in het boek Handelingen. Twee gedeeltes uit het boek Handelingen. Jullie weten terwijl je het opzoekt, hè? Handelingen 2 gaan we opzoeken, Handelingen 8. Handelingen is door dezelfde man geschreven die ook het boek Lucas heeft geschreven. Dus dat was Lucas. En dat was de dokter die met Paulus mee reisde. Een Griekse dokter. Eerst schreef hij het leven van de Heer Jezus in Lucas. En toen schreef hij het leven van de kerk. Wat de Heer Jezus deed. De Heilige Geest deed. In het boek Handelingen. Ik lees eerst het slot van Handelingen 2. Dus dat is op de Pinksterdag. En wat voor gemeente daaruit voortkwam. En dan lees ik van hoofdstuk 2, vers 42 tot 47. En zij volharden, daar heb je het gelijk, hè, zij volharden in de leer van de apostelen. En in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen. En hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen. En verdeelden die onder allen naar dat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen ze gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Als u dat even vast wil houden, daar gaat vooral de preek over. Dan lezen we uit Handelingen 8 het volgende, de eerste 4 versen. Kijk, dit is natuurlijk, ook voor de kinderen, het is maar een paar bladzijden in de Bijbel, zie je wel. Tussen Handelingen 2 en Handelingen 8. Ik weet niet zo precies hoeveel tijd daar tussen zit. Daar kom ik niet zo goed achter. Het is, nou ja, het zijn een paar maanden of misschien een paar jaren. Zoiets. Maar dat kan ik niet helemaal goed begrijpen. In ieder geval korte tijd, zeg maar. Hè? Hooguit een paar jaar zit er tussen. Tussen die twee hoofdstukken, wat ik nu gelezen heb. Dus dan nu lezen we Handelingen 8 vers 1 tot en met 4. En Saulus stemde in met zijn dood. Dus net was Stefanus was gedood. Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria behalve de apostelen. En Godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En daar stop ik dan met het lezen van de Bijbel. Dus, en dan gaat het over Handelingen 2 in het bijzonder. Dat wordt je volharden. Ze volharden dus in die vier dingen. Die moet je echt uit je hoofd kennen. Dus de leer van de apostelen. De gemeenschap. Het samen eten en avondmaal vieren. En het samen bidden. Dus die vier dingen. Dat zijn de vier pilaren onder de kerk. Die moet je gewoon uit je hoofd kennen. Ik zal ze zo meteen niet over horen. Maar je moet gewoon. Ik zal ze nog een keer zeggen. Dus ze gingen samen leren. Samen delen. Ze gingen samen eten en avondmaal vieren. En samen bidden. En daar volharden ze in. Dat is de tekst. Dus Handelingen 2 vers 32. We gaan een lied zingen waarvan ik hoop dat u het kent. Dat is opwekking 505, Vader van de Schepping. gemeente van de Heer Jezus Christus. Ja, ik denk dat u ook wel graag bij die gemeente van Jeruzalem had willen behoren. Wie zou daar nou niet graag bij willen zijn? Zo'n mooie, groeiende, levende, leuke gemeente van Jeruzalem. De Jeruzalemkerk. Ja, dat is een kerk daar iedereen wel bij wil horen. Dat is fris, dat is nieuw, dat is... Ja, dat is geweldig. Wat je hier leest in Handelingen 2, vers 47. U hebt het voor u, hè? Jullie ook. Dan kun je lezen dat er elke dag mensen bij kwamen. Moet je tot je door laten dringen. Dat er elke dag mensen bij komen. In de kerk. Niet alleen elke zondag, elke dag. Het groeit. Maar dat niet alleen, maar de sfeer in die kerk. Goh, dat is gewoon... Ja, dat is zo warm. Die mensen, dat lijkt wel een gezin. Het zijn er meer dan 3000, maar het lijkt wel een gezin. Ze delen gewoon alles. Dan zeggen ze gewoon, hier joh, neem maar mee, want ik heb het ook maar van God gekregen. Het is ook niet van mij. Hier joh, dat delen we toch. Mag je gewoon gebruiken, natuurlijk. Allemaal, ze delen het gewoon. En ze deden het samen. Daarom dingen samen doen. Niet ieder achter zijn deur dicht, maar gewoon samen dingen doen. En ze helpen elkaar. Staat allemaal in vers 44, ziet u? Je kent gewoon, je krijgt een prachtig plaatje. Wat een mooie gemeente. En als ze samenkomen, maar dat doen ze ook, dat doen ze heel vaak, maar dan komen ze in de open lucht samen. Dat kan heel goed op het tempelplein, is veel ruimte. Dus dan komen ze met heel veel mensen. Maar ook komen ze bij mensen thuis, die een beetje een groter huis hebben. Dan komen ze bij elkaar. Maar het is zo warm. Dat is zo mooi. Als je ziet hoe die sfeer in die kerk is. Er gebeuren ook hele bijzondere dingen. Iedereen heeft het erover. Er gebeuren wonderen. Je kan het gewoon zien, want er zijn die en die en die zijn gewoon genezen door de kracht van Jezus. En dat gebeurt in die kerk. Weet je wat ook bijzonder is? Dat ze daar buiten op straat, zeg maar, gewoon de mensen die helemaal niet van de kerk zijn, die praten erover, die hebben het erover wat bijzonder dat is. Die hebben er echt respect voor. Zeggen ze nou, ik ben niet van die kerk. Maar jongen, jongen, wat ik hoor en wat ze daar doen, geweldig. Zo'n kerk. Ja, dat wil je toch allemaal bij horen? De Jeruzalemgemeente. Een beetje zie je dat natuurlijk nu, bijvoorbeeld een mozaïek, hoe heet het, 0318 in Ede. Dat is ook zo'n gemeente, hè? Ja, daar ben ik nooit geweest. Bij de Doorbrekers ben ik geweest in Barneveld. Dat is ook zo'n gemeente. Ja, dat is... Ik snap dat je er van alles kan van vinden, maar het is natuurlijk zo mooi als je daar honderden mensen ziet samenstromen en zo'n enthousiasme. En ja, dat doet iets met een mens. Het is natuurlijk geweldig als je ziet dat het zo'n sfeer is en zo samen doen in kleine groepen, grote groepen. En dat ze zoveel respect oproepen bij anderen. Dus, ja, dat doet iets met een mens. Dat is gewoon mooi om te zien. Maar het blijft zo niet. Dus in Handelingen 2, dat mooie, dat blijft niet. En daar moet je eerlijk over zijn. Want als je dan dus Handelingen 8 neemt, wat we net gedaan hebben, dan zie je dus dat die gemeente uit elkaar ligt. Dus dat is een paar maanden of misschien een paar jaar, ik weet het niet, is dat later. Dus die bloeitijd van die kerk heeft maar even geduurd. En dan ligt dat uit elkaar. Dus in Jeruzalem is dan nog een heel klein restje van die gemeente over. De apostelen onder andere. Ik denk dat die apostelen gewoon op hun post willen blijven. En de rest is gewoon weg. Die zijn uit hun huis, uit hun werk, uit hun familie. Die zijn gewoon weggejaagd. Er staat allemaal Handelingen 8. En eerder begon het al een beetje te scheuren in die gemeente. Dat is ook nog zo. Want er begon wat oneenigheid te komen tussen de mensen die Grieks spreken en de mensen die Hebreeuws spreken. En dat ging ook niet lekker. Dat hebben ze wel bijgelegd, maar dat ging niet lekker. En in die tijd had al Petrus en Johannes had al in de gevangenis gezeten een paar keer. Dat was ook nog gebeurd. Maar goed, zo erg als nu hier in Handelingen 8, als Stefanus vermoord is om zijn geloof. Ja, dat is helemaal, dat is een dieptepunt. Hè? Dan zijn ze allemaal weg. De hele gemeente ligt uit elkaar. Ik wil u dus eerlijk zeggen hieruit, dan zie je gelijk al, Een kerk die groeit en bloeit en dat door blijft doen, die bestaat niet. Dit is altijd, zeg maar, op deze manier, er is niet een kerk die altijd zonder problemen zal zijn. Die bestaat niet, dat is niet, nooit. Altijd weer komt er iets. Druk, vervolging, tegenslag, moeilijkheden. Altijd weer wordt het aangevallen. Dat is gewoon standaard in de kerk. Dus als je op zoek bent naar de ideale kerk en er altijd bij wil zijn, dan vind je die niet. Dus het is natuurlijk, we mogen een mooie kerk vinden of zoeken of erbij zijn of ervan genieten, maar altijd komt er weer aanval. De Heer Jezus heeft dat ook gezegd. Het is niet toevallig dat het hier staat, maar dat heeft hij ook gezegd. Het zal zo zijn. Bijvoorbeeld Johannes 16, vers 33, hebben we pas over gesproken. Dan zegt de Heer Jezus, in de wereld zul je verdrukking hebben, maar heb goede moed. Maar je zult in de wereld verdrukking hebben. Dus dat, daar moet je op rekenen, daar moet je op rekenen. Want dat is wat hij zegt. Er zijn veel meer teksten, Johannes 15, hè, van als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook jou vervolgen. Dat hebben wij in Nederland nooit serieus genomen, want het was er niet. Maar dat zegt hij wel. Er kan niet zo zijn dat je geen verdrukking hebt, zegt hij. Timotheus. Je zult verdrukking hebben. Christen, de kerk, zal tegenslag hebben. Ik heb het nu om de tijd niet gedaan, maar ik had eigenlijk nog Matthäus 24 moeten lezen. Waar hier Jezus ook over de toekomst gaat spreken, wat er dan gaat gebeuren. Maar ik zal het gewoon vertellen. Maar dat er dus aardbevingen komen, zeg, dan moet je op rekenen dat het gaat gebeuren. Aardbevingen, besmettelijke ziekten, oorlogen. Dan, maar het begin nog maar, zegt hij. En dan zullen er de druk op de gemeente toenemen. En dan zal de gemeente vervolgd worden en ze zullen de gemeente haten. Dus dat mooie dat mensen allemaal respect hebben, dat gaat weg. En dan zal de verdeeldheid komen in de kerk en dan zal de liefde verkillen. Het gaat allemaal gebeuren. Heeft allemaal gezegd. Hou vol, want dit weet, reken erop dat dit zal gebeuren. Dus het is een boodschap voor ons ook, hè, dat je het niet te rooskleurig maakt, maar dat je weet dat het zo zal gaan. En dan is de vraag, dus die breng ik nu maar weer, net als net. Wat doe je dan? Wat moeten die mensen doen in Jeruzalem, zeg maar, als dat gebeurt? Hoe moeten ze ermee omgaan als het niet meer leuk is, als het niet meer groeiend is, als het niet meer warm samen is, als het niet meer de ideale gemeente is? Wat moet je doen als je alleen komt te staan? Wat moeten die mensen doen als ze onderweg lopen uit Jeruzalem ergens alleen? Wat moeten ze doen? Wat moeten ze doen als andere mensen afhaken? Wat moet jij doen als je voelt van, ja, het gaat misschien niet zoals ik het wil? Of ik ben misschien nog de enige in het gezin? Of andere mensen haken af? Of ik vind het niet zoals het helemaal moet gaan? Dus het gaat niet zoals ik wil? Wat doe je dan? Hoe ga je daarmee om? Dat is de vraag van morgen. De vraag is dus dat je omvalt of dat je blijft staan eigenlijk. Ik zal even een verhaal vertellen. Vorige week, dat weten de kinderen ook wel, hè, toen hadden we zo'n storm. En het gekke is, hier in Harderwijk bleven de bomen staan, maar in Amsterdam gingen ze om. Daar hebben natuurlijk mensen, heb je het gehoord? Dus honderden bomen vorige week om in Amsterdam. Honderden. Gewoon 300 bomen in de stad. Ja. Een grote chaos. Maar toen komen natuurlijk die bomendokters die komen eraan en die zeggen, hé, hoe kan dat nou? We hadden toch van de herfst nog al die bomen gecontroleerd. Dus ze snappen niet goed en er zijn de bomen omgewaaid. En die staan er al een paar honderd jaar. En dan zijn de bomen om. Dus de ene bomendokter die zegt, ja, die wind die komt door die grachten heen en die wordt samengeperst als een trechter. En dat heeft zo'n kracht, daar kan die boom niet tegen. En een ander zegt, ja, die wind die draaide en die kwam eerst van die kant en toen kwam die in één keer van die kant. En die boom die is uit zijn evenwicht gebracht en dat ging niet. En weer een andere bomendokter die zegt, ja, ik heb nog zo'n tikken op die stam, maar ik heb niet gezien dat er een ziekte in zat. Hij was van binnen, was hij ziek, maar ik wist het niet, ik zag het niet. En weer een ander die zegt, nee, maar kijk, die wortels zijn oppervlakkig geweest, want die zitten helemaal niet diep. Die waren alleen aan de oppervlakte. En daar gingen de bomen om. Nou, dus dat is de vraag dan gelijk in Nederland. En waarom gaan er zoveel mensen om in de geloof? Hoe kan dat nou, dat er in deze tijd zoveel bosjes mensen omgaan in de geloof? Ja, daar kun je ook wel alles van zeggen, hè. Misschien zat het ook niet diep. Dat kan, dat het niet diep zat. Je zag het niet, maar de wortels zaten niet diep. Of misschien zag je het niet, maar was er van binnen toch al iets van zwakte, van ziekte ingekomen. Het was niet meer gezond. Dus, of misschien omdat het in één keer van verschillende kanten, dat je door verschillende moeilijkheden uit je evenwicht raakt. Dus dat gebeurt allemaal nu, maar kijk, als je dan teruggaat naar Handelingen, Handelingen 8, zie, ik pak het er nog een keer bij, hè, Handelingen 8, dan staat er dus in vers 1, ziet u dat, in Handelingen 8 vers 1, dus ze werden verspreid over het land, hè, Judea, Samaria, en dan vers 4, zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Dus wat doen die mensen? Die gaan door. Al gaan ze in de eentje door het land heen. Ze blijven praten over het evangelie. En er komen mensen tot geloof. Dat doen ze. Ze vallen niet om. Apart, hè? Dat in Handelingen 8, na hele ellende, ze vallen niet om. Nou, daar moeten we het dus over hebben. Wat is nu dat geheim dat die mensen dus blijven staan? En het geheim, en dat staat dus in Handelingen 2. Het geheim staat in Handelingen 2, daar zie je het al. Dat is dat Handelingen 2 vers 42 wat ik herhaald heb. Daar staat ze volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het broodbreken en in de gebeden. Daar volharden ze in. Die vier dingen. Ik heb ze dus nu net op staan noemen omdat dat zo belangrijk is. De vier pijlers. Die dingen, daar gingen ze in door. Even voor de kinderen, dus dat woord volharden, dat staat natuurlijk een Grieks woord, want de Bijbel is in het Grieks geschreven, maar het woordje wat er staat, dat betekent letterlijk, heb ik op zitten zoeken natuurlijk, hè, er staat in de kracht blijven staan. Bij de kracht blijven. Dat betekent letterlijk het woordje volharden. Dus je betekent sterk blijven staan. Dat lied van Kees Kraaienoord, van hou vol, hè, niet opgeven, hè, hou vol, dat lied kennen jullie wel. Dat is nu een bekend lied geworden, hè? Hou vol. Dat zingt je allemaal. Nou, dat is het, dat is volharden, dat is dat je sterk blijft staan. En kijk, daar zit natuurlijk inderdaad iets in van wat jij daarnet zei, hè, van je moet het domweg doen, domweg doorgaan. Je gewoon domweg doorgaan. Soms is dat echt ook zo in de kerk of in het geloof. En dan hoeft het even niet leuk te zijn en allemaal niet spetterend te zijn en allemaal niet geweldig te zijn. Maar dan ga je gewoon door. Die kant zit er natuurlijk ook in. Gewoon een kant van, laten we zeggen, van het doordieselen. En dat je je niet gek laat maken door alle mensen om je heen. En van ja, maar mijn kinderen vinden het niet meer zo leuk. En ja, maar mijn man wil ook niet zo graag mee. En ja, maar mijn vrouw die houdt een beetje tegen. En ja, dan ben ik een beetje alleen. Ja, dus soms moet je dus inderdaad doordieselen. Het kan ook zijn, dat is goed dat je volhardt. Het is misschien niet zo'n Nederlands, maar dat is wel goed. Soms moet dat gewoon. Maar dat houdt de mensen natuurlijk ook weer niet zo lang vol. Dat gevoel dat je dan trekt aan een dood paard, zullen we zeggen. Dat je dus in je eentje tegen de stroom in moet. Of dat je zeg maar, alleen tegen die storm in moet lopen. Daar word je wel moe van. Dat is wel waar. Hè? Daar kan je ook weer niet zo heel lang volhouden. Het is wel moeilijk. Dus de ellende is als je dat als het ware uit je kracht haalt. Of dat je probeert ja, in je eigen kracht dat te doen. Dan raakt dat een keer op. En daarom is zo mooi, die uitdrukking volharden, dus in de kracht staan, bij de kracht blijven, dat is natuurlijk in de Bijbel is dat vooral natuurlijk dat je bij de kracht van God blijft. Dat is het geheim. Dus niet dat je het in je eigen kracht doet, dat moet ook een beetje wel, maar dat is niet voldoende. Dus er moet meer zijn, dat is dat je staat in de kracht van Jezus, dat is de kracht van het volharden. En dat hebben die mensen gedaan. Dat is zo belangrijk nu, hè? Dat is dat die mensen van meet af aan, in de hele hoogste van het enthousiasme, zijn ze niet op hun gevoel gaan dobberen alleen maar of zo. Maar ze zijn als het ware in die kracht gestaan die hij geeft. De kracht van wat hij spreekt. En de kracht van samen bidden. En de kracht van samen avondmaal vieren. En de kracht van samen delen. Nou, dus bijvoorbeeld dat woordje leren bijvoorbeeld, hè, dus volharden in het leren. Dat is natuurlijk dat die mensen gewoon tegen elkaar zeiden. gewoon de woorden van Jezus herhalen. Ze herhaalden dat ook. Hè. Ze zeiden niet van, ja, elke keer moeten we het weer een beetje leuk maken. Maar ze gingen het gewoon herhalen, die woorden inslijpen, erover spreken, de uitleg bespreken. Elke keer maar weer die woorden van Jezus. Dat deden ze. En ze waren niet bang voor saai. Want de woorden van Jezus zijn niet saai. En dan zeiden ze tegen elkaar, weet je nog wat Jezus gedaan heeft? Mooi hè, hij is aan het kruis gehangen voor ons. Dan hebben wij vergeving van zonde. Weet je nog dat die opgestaan is, man, wat een dag was dat, hij leeft. En hij leeft ook voor jou. En zo zaten ze tegen elkaar te praten. Dat leerden ze elkaar. Ik wil je vertellen wat Jezus gedaan heeft. Dat was die kracht, snap je, die wortels. Vandaag maar weer een paar verhalen vertellen, maar van de week, donderdagmorgen, daar waren we in de oude synagoge heel vroeg. Dat doen we één keer in de maand, dat vertel ik natuurlijk vaker. En dan gaan we met de voorgangers bidden. En dan is er ook altijd een moment dat we delen wat we nodig hebben. Dus een paar voorgangers die zaten er doorheen en die hadden heel veel problemen gehad. En dat is zo bijzonder. We hebben een stukje de Bijbel gelezen en hebben het gewoon over gehad. Gedeeld wat het betekent voor je. Over de woestijnreis, over het manna. Zo mooi. En gewoon de woorden van God tegen elkaar zeggen. Dat hebben we gewoon zitten doen. En dan zie je, er was er een bij met financiële problemen. En die ging op een keer zeggen, van, dan ging die Filippenzen 4 zeggen. Van, ik heb geleerd overvloed te hebben, zei hij. En ik heb geleerd armoede, gebrek te hebben, zoals nu. Maar ik blijf staande door Jezus die mij kracht geeft. Ik kan alle dingen door Jezus die mij kracht geeft. Dat is zo mooi. En zo de woorden van God tegen elkaar zeggen. En iedereen ging blij naar huis. Ik ook. Omdat je gewoon, omdat je die woorden herhaalt tegen elkaar zegt. En dan gebeurt er wat. Want dat maakt je sterk. Dat zijn die wortels in de bodem. En toen konden we weer verder. Nog een verhaal. Het gaat over een hele goede vriend van mij. Die woont helemaal aan de andere kant van Nederland. En dat is een hele sterke gelovige. Die heeft mij al heel vaak bemoedigd. Soms zit hij op de fiets en dan zegt hij, ik heb het gevoel dat ik voor je bidden moet. En dan belt hij me op en dan heeft hij altijd raak. En nu, een paar weken geleden, trekt hij zo het kruisje van zijn nek af. Hij haalt het kruisje om en dat heeft hij in de kast gegooid. Hij zegt, ik wil het niet meer om. Boos op God en alles, hij was helemaal er doorheen. Hij wou niet meer. Dus ik zeg, ik kom naar je toe. Nee, dat hoefde niet. Hij wou me niet hebben. En een week later zegt hij, je kan de boom in, ik kom gewoon. Toen zegt hij, ja, maar je mag niet preken, niks zeggen en niet bidden. Ja, wat kan ik dan nog? Dus ik dacht, weet je wat ik verslim? Ik dacht, ik neem de mountainbike mee. En dan, hij heeft ook een mountainbike. Ik dacht, dan jakker ik hem helemaal af. En dan komt hij wel. Nou, aan het eind van die dag was ik afgejakkerd, maar hij zei niks. Dus, en wat denk je zondag? Afgelopen maandag zat hij, ik weet niet wie dat aangezet heeft, maar livestream opwekking. Maandagmorgen nog, je kan meeluisteren. Ik denk nu achteraf dat zijn vrouw wat aangezet heeft, maar hij zat te luisteren naar die preek op maandagmorgen. En hij zat te mopperen, want hij vond het helemaal niks. Een preek, baggerpreek vond hij. Hij zat koffie te drinken, hij zat nog één slok koffie en dan zegt hij amen en dan is het ook weer klaar. En opeens, wat er nou gebeurde, weet ik niet, begint hij te huilen, steeds harder te huilen. Er kwam een stortvloed uit, de dam brak door, een blokkade was weg. En het was weg, hij heeft zijn kruisje weer omgedaan en hij is helemaal in de Heer, hij is helemaal blij en er is iets weg, er is weg. En dat gebeurde terwijl hij mopperend zat te luisteren naar die preek die hij niks vond. Maar de woorden van God hebben hem geraakt. En de Heilige Geest was aan het werk. Dat is de kracht die uit de Heilige Geest komt. Want dat deed hij niet, maar dat gebeurde gewoon. Dat overkwam hem gewoon. En dat is het geheim in Jeruzalem. Die mensen die blijven maar samen, dat woord is heel belangrijk, de woorden van God zoeken en uitleggen. En ze blijven samen bidden en ze blijven elkaar bij God brengen en ze blijven maar volharden. Dat is dus volharden in de kracht, bij de kracht blijven. Dus dat is niet dat je het uit je tenen haalt, want dat hou je natuurlijk maar kort vol. Maar dat is doorgaan om het bij Jezus te zoeken. Zijn kruising, zijn opstanding, zijn leven, zijn genade, zijn Heilige Geest. Dan kom ik even weer de kinderen terecht, want dit is vandaag de zondag voor de vervolgde christenen. Wist je dat? De zondag na Pinkster is altijd de zondag voor de vervolgde christen. En ik moet dus denken aan kinderen in de wereld die zijn in een christelijk gezin, net als jij. Maar als die naar school gaan, dan doet die juffrouw of die meester, die doet een beetje vervelend tegen hen. En dat komt omdat die meester en die juffrouw, die is dan moslim of hindoe of zo, en die weten dan dat zij christen zijn. En dan gaan ze pesten. En op het schoolplein doen die andere kinderen dat dan natuurlijk ook. Als de juffrouw dat doet, dan doen de kinderen het natuurlijk zeker. Dus het is elke dag een ellende, dan moet je weer naar school lopen en dan doen ze weer rottig tegen je en dan moet je op school en weer naar huis en ben je blij dat je thuis bent, hè? Omdat je christen bent. Zo zijn er heel veel christenen in de wereld nu. En er zijn kinderen die hebben een vader en moeder die geloven, maar die vader zien ze nooit. Want die zit in de gevangenis. Dus ze sturen misschien wel eens een brief, maar die komt nooit aan waarschijnlijk. En verder zien ze hem nooit, want papa gelooft. En er zijn ook kinderen die hebben een vader en moeder, maar die werken niet, die zitten thuis en die hebben geen eten. Want niemand wil dat zij werk aan die vader geven, want die is christen. Dat gebeurt. Er gebeurt heel veel. En dan zit er natuurlijk een heleboel in de gevangenis. Ja, dat is heel erg. Ik weet niet, hebben jullie een idee hoeveel mensen in de wereld dat zijn? Het zou erg zijn als het er 10 waren, hè? Als 10 mensen dan zo gepest worden, zou heel erg zijn. Maar als het er 100 zouden zijn, zou het natuurlijk nog veel erger zijn. 100 mensen in de gevangenis bijvoorbeeld. Of 1000. Dat is erg. 1000 mensen die... Maar dat is wel zo. In Eritrea zitten er een paar 100 vast. En in Nigeria, daar worden natuurlijk, hier zitten Nigerianen, maar daar worden heel veel mensen, zijn zo 300 meisjes ontvoerd. Christelijke meisjes. Een paar 100 zijn ze nooit meer teruggezien. En we weten dat het er niet 1000 zijn, maar er zijn er, nou 100.000, dat is veel, hè. Maar het zijn er nog meer dan 1 miljoen, weet je. Het zijn er, als ze goed schatten, 100 miljoen. Mensen die zo christen zijn. Daarom besteden we er ook aandacht aan. Omdat het niet... Ik kan het niet eens begrijpen hoeveel mensen er zijn. En dat zijn gewoon mensen, hè. Dus die willen natuurlijk ook gewoon in een huis wonen. Dat zijn geen andere mensen. Die willen gewoon natuurlijk een huis. Net als jij en ik. Je wilt toch een huis? Een bed. Je wilt gewoon werken. Dat hebben die mensen net zo goed. Dat zijn geen andere mensen. En als ze geslagen worden, iemand geeft ze stomp een tand eruit. Dat vinden zij ook erg, dat die tand eruit is. En als ze bloed hebben, dat doet bij hun ook pijn. Dat zijn geen supermens of zo. Gewoon, dat hebben zij ook allemaal net. Ze zijn ook bang dat de kinderen wat overkomt. Ze zijn gewoon bange mensen. Gewoon, net als iedereen. En er zijn ook christenen die daar ook die het niet volhouden. Dus ze weten uit de vervolgde kerk dat christenen soms het opgeven. Dat is echt een probleem, dat is soms heel moeilijk. Gelukkig zijn er wel organisaties in de wereld, heel veel, die gaan ze helpen. Dus die sturen dan mensen heen en die gaan daar een cursus geven, die gaan ze helpen, trainen. Ik heb zo'n boek gelezen, gebruikt ook van Standing Strong Through the Storm. Hè? Dus dat ze leren, dat is echt een methode, zeg maar, om die mensen te helpen. Hoe kun je nou staande blijven als het zo moeilijk is? Hoe kun je nou als de verraderlijke wind uit allerlei hoeken komt, als het pijn doet en moeilijk is, als je de enige bent, hoe kun je dan sterker staan? En ja, die mensen zijn ons daarin voor natuurlijk, want zij moeten dat al doen en wij nog niet. Dus ze zijn misschien daarin wel ons voor. Ze zijn een voorbeeld voor ons. Maar weet je, wij moeten het ook leren. Want anders gaan wij ook om. Net als die bomen in Amsterdam, wij zullen wortels moeten hebben. En als we die niet hebben, gaan we om. Vroeg of laat. Dat kan ik je wel voorspellen. Dus het enige wat wij kunnen doen in Nederland, dat is dat we zorgen dat die wortels in de grond zitten. Diep in de grond. In de woorden van God, zeg maar. En anders kunnen we niet staande blijven. Dus volharden, dat is staan en blijven bij de kracht van God. Bij de woorden van God, van de evangelie. En ik zeg er nog iets bij. Dan moet je dus blijven bij de God van de Bijbel. En dan wil ik je nog waarschuwen dat je niet blijft bij de God van Nederland. De Nederlandse God, dat is een andere. Dat wil ik even uitleggen. Als je het zoekt naar de Nederlandse God, hè, dat is de God die moet doen wat wij fijn vinden. Die moet er zijn als wij het nodig hebben. Die moet ons begrijpen als wij een beetje rare dingen doen. En op onze eigen manier, maar dat snapt hij dan wel, dan moet hij van snappen. En als we klachten hebben, dan zeggen we, hé, dat hadden we niet afgesproken. En waarom doet u dat? En zo willen we het niet. En u mag nog blij zijn dat we nog een beetje geloven en kerk zijn en dan doet u zulke dingen. En hoe kan dat nou? En we roepen God in verantwoording. Dat is de Nederlandse God. Nou ja, als je die God gelooft, dan snap ik dat je, ja, dat je het een beetje opgeeft. Want die God doet niks natuurlijk, ja, die kan ook niks. Want die bestaat niet. Want het is gewoon een verzinsel van Nederland. Dus gewoon onzin die wij bedacht hebben met onze verwende Nederlandse gedachten. Maar de God van de Bijbel, dat is een andere, hè. Maar die moet je dan wel leren kennen. Want het is de Vader van de Heer Jezus Christus. Maar dat is de heilige, grote, almachtige God. En die een hekel heeft aan de zonde. Maar die niet wil dat jij verloren gaat. En die zijn zoon gegeven heeft. De enige manier om je uit de verlorenheid te krijgen. Dat je niet eeuwig bij God vandaan bent. En dat je mag danken op je blote knieën dat hij zijn zoon gaf om jou je zonde te vergeven. En dat dat de enige weg naar redding is. En dat je kan smeken, roepen dat jij er ook bij mag horen. En dat het een groot wonder is dat je dat mag. Dat is de God van de Bijbel, snap je? Die zegt niet van, oh nee, maar jij moet een prettig leven hebben hoor. En als je een beetje zwiebert en doet, oh, maakt allemaal niet uit hoor. Maar dat is de God die zegt van, je mag komen naar mijn genade. Kom, bekeer je en leef van mijn genade. En dan breng ik je in mijn koninkrijk. Dat is de God van de Bijbel. Daar moet je zijn. Die geeft vreugde en kracht. Die heeft kracht. En dat is de boodschap van dit Bijbelgedeelte. Volharden. De Heer Jezus zegt ook, Matthäus 24, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En daar hangt het vanaf, dat we dat doen. Wie volharden om de Bijbel te lezen. Volharden om samen te bidden. Dat gaan we zo meteen ook weer doen. Ik weet dat het Vaderdag is. Ik weet dat het tijd kost. Ik weet dat je gezin naar huis moet. Maar volharden om samen te bidden. Dat is nodig. Volharden om te delen. Volharden om niet achter je deuren slaan je te verstoppen. Volharden om avondmaal te vieren volgende week. Staan in de kracht van onze Here. Amen. Laten wij antwoorden met het zingen van over de trouw van God. Dat is gezang 304, vers 1, 2 en 3. volgende week hopen wij bij Levende Welzijn het Heilig Avondmaal hier in de kerk te vieren. Er is dan ook de naviering zogezegd, hè, dus voor mensen die niet de hele kerk niet bij kunnen wonen, maar wel even in de kerk kunnen komen. Dat doen we hier, ook al komt de Petrakerk erachteraan, want dat doen we gewoon in een zijzaal. En verder heeft Albert Heldoorn, Gerrie zit hier, maar die heeft gevraagd van, net als 3 maanden geleden, of dat we ook bij hem komen in het hospice Jasmijn om avondmaal te vieren. Als hij goed genoeg is daarvoor op dat moment, dan hopen we dat daarna ook te doen. Ik lees als voorbereiding voor het avondmaal een stukje uit het avondmaalsformulier. Ik zal het niet te letterlijk lezen, dat doe ik expres om de sleur te vermijden. Maar ik zal een beetje met mijn eigen woorden doen. Dus het avondmaalsformulier is gebaseerd op 1 Korinthe 11. Dat is echt het centrale bijbelgedeelte over de avondmaalsviering. 1 Korinthe 11. En daaruit blijkt dat het nodig is om onszelf voor te bereiden. Om onszelf te beproeven, staat er. Te onderzoeken. En er zijn 3 dingen waar je dan vooral op moet letten. Het eerste is dat je je eigen zonden bedenkt en dat je je voor God verootmoedigt. Dus dat is nederig worden, klein worden voor God. En het tweede wat nodig is, is dat je je hart onderzoekt of je ook gelooft, hè, wat God belooft, dat al je zonden vergeven zijn in Jezus Christus, de gekruisde en opgestaande Heer. Geloof je dat hij dat heeft gedaan voor je? En het derde wat nodig is, is dat je jezelf onderzoekt of je bereid bent om voortaan in heel je leven dankbaarheid tot God te tonen. En om te doen wat hij zegt. En of dat je eerlijk alle vijandschappen, haat en ruzie wil afleggen. En dat je oprecht voorneemt om liefde met andere mensen te leven, met elkaar te leven. En als je je zo voorbereidt, als je zo gericht bent op Christus en gelooft en bereid bent, ja, dan word je van harte uitgenodigd. Er staat ook bij, dat is ook bijbels, als je dat niet gelooft, als je niet bereid bent om te doen wat hij zegt, als je niet je bekeert, dan kun je niet aan het avondmaal. Zolang je dat niet doet, kun je niet komen. Maar staat er dan, dan lees ik echt letterlijk even voor, dit wordt ons, broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen moedeloos te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal gaan mocht, dan behalve die zonder enige zonde is. Dan komt die prachtige zin, wij komen niet tot het avondmaal omdat we onszelf volmaakt en rechtvaardig achten. Integendeel, helemaal niet. Maar omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Dus al zijn er nog veel gebreken, al zijn we nog lang niet klaar, al zijn er nog dingen waar we elke keer weer in vallen, en toch mogen we verzekerd zijn dat God ons in genade wil aannemen en ons dit voedsel wil geven uit genade. Dat is de voorbereiding van het avondmaal vanuit het formulier. Laten we zingen van Psalm 43, een gebed, de 3e en 4e vers. gaan met elkaar de Heere God danken. En we gaan ook voorbeden doen. Ik heb een heleboel briefjes, dus dat wordt natuurlijk weer... een paar dingen moet ik eerst even uitleggen. We gaan bidden voor alle manieren waarop de Bethelkerk naar buiten mag treden. Het is natuurlijk fantastisch hier, maar de bedoeling is natuurlijk dat we, ja, dat we naar buiten, dat we contact hebben met de... Dat is zo'n wens in de kerkraad ook en in de evangelisatiecommissie, maar ook van de gemeente. We willen zo graag de mensen buiten de kerk bereiken, contact met ze hebben, met ze praten, delen wat onze hoop is. Dat is toch onze roeping. Nou, dat is zo'n verlangen echt, omdat we dat doen. Daarom zijn we de maaltijden gestart. En dat gaat door. Daar zijn we heel dankbaar voor. Nu vragen we ons af dat stukje tuin dat aan u vrijgekomen is, naast de kerk, zeg maar. Wat kunnen we daar nou mee doen voor de buurt? Hoe kunnen we daar mensen verbinden? Kunnen we daar iets mee om in contact met mensen te komen? Dat is nu het gebed. En wie zou daaraan mee willen doen? En de derde, dat is de Alpha-cursus. Dat hebben we jaren niet kunnen doen. En nu kan het met de Peterkerk. En nu zoeken we nog een paar mensen. En het zou zo mooi zijn dat we mensen vinden die helemaal niet zo, zeg maar, zo gewend zijn in de kerk. Maar dat we daar in gesprek mee kunnen komen. Hoe mooi zou dat zijn? Dan ga ik verbieden, maar ik wil jullie eerst de les van de piano vertellen. Ik ga eerst de les van de piano vertellen. Dat ging zo, hè, want iedereen is gewend dat hier een piano staat. Maar weet je hoe lang het geduurd heeft voordat hij er stond? Weten jullie dat nog? Vanaf dat we erover zijn gaan praten. 7 jaar. En weet je hoe dat kwam? Iedereen, prima. Maar elke keer als het over de piano ging, dan zei iemand... Maar we hebben geen pianist. Klaar. Dan lag het weer. Dus even later begon weer iemand over de piano. Maar we hebben geen pianist. Het heeft 7 jaar geduurd. 7 jaar ongeloof. En totdat iemand een keer een piano gaf. En toen was er een pianist. Ja, en wat voor eentje. En nog veel meer. Ja. Maar dat is de les van de Bijbel, van die, hè, door de Jordaan. Wanneer ging de Jordaan open? Niet dat ze ervoor gingen wachten, als ze de voet op het water zetten. En dat gaat, dus precies met de maaltijd, daar hebben we ook al een paar jaar over gedacht. Nooit de maaltijd, tot we het gingen doen. En toen kon het. En dat geldt ook voor die tuin en dat geldt ook voor de Alpha-cursus. We gaan in geloof. En daarom ga ik ervoor bidden. Dat was de eerste, de les van de piano. Er zijn mensen geslaagd, dat is fantastisch. Maar dan doe je natuurlijk gauw iemand tekort. Dus ik ga even kijken wie er allemaal... we hebben ze netjes op een rij gezet. Ruben ten Hove, die zit hier in de kerk. Gefeliciteerd. Ja. En Sterre Rijersen, die zie ik zo gauw niet, maar die is ook geslaagd. Martijn Bonen van de Witte Hagen, 45, ook geslaagd. Fleur Busser. Annelore Bonen. De oma zit wel hier, hè? Maar ik zie Fleur zo gauw hier niet. Annelore Bonen is geslaagd. Joanne en Sanne van den Berg. Ik weet niet of ze zijn, de moeder, zagen we. Jorrit van de Veen is geslaagd. En dan Joël Bonen, die zit op het randje. Die moet nog wel iets overdoen. Dus van de week dinsdag komt het erop aan, maar daar gaan we voor bidden voor hem. He, dat het toch nog mag lukken. Heb ik nu niemand vergeten? Anders moet je roepen, hè? Daar gaan we voor danken. Even kijken. Dan. Er is een klein kindje geboren bij de familie Vroland. En er zitten twee hele gelukkig, een opa en oma heel gelukkig. En die heet Joshua Inze, als ik het goed zeg. Maar Joshua, zijn moeder is ziek. En zijn vader ook. Dus het is heel bijzonder dat hij geboren is. En er komt nog heel wat bekijken voor het hele gezin hoe het verder moet. Maar we gaan ervoor bidden. We zijn heel dankbaar. Dan Jacqueline Roelofsen, die altijd hier achter in de kerk zit, is met nog een andere mevrouw uit Urk, is ze samen een kachel brengen. Die nodig is voor een Roma-post in het noorden van Servië, bij de... Ja, niet bij Alexander, weet ik weer. Tibor. En dat is een kachel hier uit Harderwijk gekomen. En die gaan ze aan de grens van Servië brengen. En vandaar moet die weer over de grens gebracht worden verder. Dus we gaan ervoor bidden dat het ook lukt. Dan gaan we Jeroen de Wind danken. Want Jeroen heeft zijn benoeming aangenomen. Als kerkrentmeester. Hij heeft al een paar vergaderingen zoals meegemaakt. En we gaan voor jou bidden dat God je zegent. Ik heb op de nieuwsbrief gezet, ik geloof dat ik het fout gezet heb, dus voor de familie Van Heijem. Zijn roept dus, het is niet de vader van Gerard, het is de vader van Anneke die overleden is. We gaan voor jullie bidden om troost. Want die vader betekende heel veel voor je, voor jullie. Even kijken of dat ik nu nog iets weet. Oh ja, er was nog één ding. Ja, voor de vaders ga ik natuurlijk danken. Maar ik zag van de week het programma Leven met Dwang. Nou, zullen mensen die heel erge dwanggedachten en dwanghandelingen hebben. En zulke erge problemen heeft gelukkig niet iedereen. Maar ik weet dat heel veel mensen ook hier in de kerk het wel een beetje hebben. Dus ik ga bidden om vrijheid en om verlossing van dwang. Dat ligt heel erg op mijn hart om dat te doen. Dus laten we met elkaar bidden. Heren, wij komen tot u. En we komen u danken omdat u mensen sterk wil zetten in de storm. Als bomen in de wind. Zoals de Jeruzalem gemeente in de vervolging. En zoals vele christenen op dit moment. Ook hier, maar ook ergens anders. En we danken u dat die kracht in u is. Wij leggen onze zwakheid in uw handen. En we geloven dat u ons ook sterk wil maken. Laat onze wortels dieper in u komen. Verbind ons meer aan elkaar. Dat we meer samen zijn. En geef dat we zo mogen groeien in geloof, hoop en liefde. Wilt u de Nederlandse kerk weer sterk maken. Weer nieuwe groei geven. O God, laat ons staan op de post waar u ons geplant heeft. Dat we daar bloeien. We willen ook als gemeente zo graag naar buiten treden. We willen het allemaal wel, maar we zijn ook soms bescheiden. En we zijn bang om mensen te kwetsen. Of bang voor de reactie of zo. Of eigenlijk een beetje bang. Maar we bieden u om moed en vrijmoedigheid. En ook geloof en dat bruisende hart voor u en we leggen in uw handen wat we bedacht hebben, wat op onze weg komt. Of dat het ook goed is, die tuin, Heer, wat wil u, daar kunnen we er iets mee doen. Wil u dan mensen geven en laat het open gaan naar de buurt en de Alpha-cursus. Zou het weer mogen, Heere God, dat er ook hier mensen zijn en dat we het met elkaar mogen doen en dat mensen bereikt worden. En de maaltijden, wilt u geven dat als het ware de deuren en de muren eruit gaan, dat er contacten komen, dat het gaat vloeien naar buiten. Dat mensen het evangelie horen. We spreken nu dat iets soortgelijks gebeurt als in de Jeruzalemkerk. Mensen allemaal bereikt worden. We komen tot u om u te vragen, wilt u zijn in de gemeente waar vreugde is. We komen u danken voor de jongeren die geslaagd zijn, die we net opgenoemd hebben. Dank u wel dat u hun studie gezegend heeft. Zegen ze als ze nu aan het werk gaan of verder studeren. Zegen ze in de vakantietijd, zegen ze in hun vakantiewerken. We bidden u dat u ook met Joël bent als hij een stukje over moet doen. Dat is op het randje, maar wat onmogelijk is met de mens, is mogelijk bij u. Geef hem kracht, geef hem doorzetting. Laat hem ook slagen. We komen u bidden voor wat Alette en Jacqueline gaan doen. De kachel brengen. En het prachtige werk wat Tibor al jaren doet, zo trouw, op die post bij de Roma. En geeft dat die kachel inderdaad mensen verwarmt, maar dat het evangelie daar ook, want dat gebeurt, dat het heel erg dienstbaar aan het evangelie zal zijn. We komen nu danken dat Jeroen de Wind kerkrentmeester is geworden, dat hij de vrijmoedigheid had en geluisterd heeft en begonnen is. En we bidden u dat u hem zegent, Heer, vervullen met uw Heilige Geest. Zegen de gaven die u gegeven heeft, zegen zijn gezin, geef dat hij hierin echt voor de gemeente tot zegen mag zijn. We komen u danken dat Joshua geboren is bij de familie Vroland. Dat ze weer overgenomen zijn geworden. U kent hun zorg over dit gezin. Een groot gezin waar een vader en moeder ziek zijn. En dat gaat natuurlijk een opa en oma aan het hart. Maar er is een gezond kind geboren. We danken u ervoor en we bidden u dat u dat gezin ook draagt. U zult het niet loslaten, Heer. Wilt u die moeder ook weer herstellen en de vader ook en geven dat het gezin gezegend wordt met heling, met nieuwe kracht, met een richting. Heer, houd ze vast. We komen u vragen dat u zijn met het gebedsmoment zometeen, ook al is Vaderdag, ook al willen we naar huis, dat we samen bidden. Dat u ons daarin zegent en trouw maakt. Bereid ons voor op het vieren van het Heilig Avondmaal. Dat we een week hebben dicht bij u en dat we echt verlangen naar u en dat we hier aan de tafel komen, dat we gezegend worden. En alles wat ruzie is of wat ertussen zit of zonde of blokkades, wilt u die wegdoen. We bidden u voor, we danken u voor alle vaders in de kerk. We hebben allemaal een vader gehad of nog. We danken u voor onze vaders. Maar we danken u vooral dat u onze hemelse vader wil zijn en dat we dat vooral leren. En leren ons ook als vaders of opa's om inderdaad ook vader te zijn. Op de goede manier zoals u vraagt. En wees met alle mensen die nooit vader zijn geworden, die dat misschien wel hadden gewild. We komen tot u, Heere, om te bidden voor de zieken. We bidden u voor familie mevrouw Doppenberg, nu ze in Eikenstein is, dat zij ook vrede heeft, vrede vindt, rust. We bidden u voor Albert Heldoorn. Dank u wel voor zijn getuigenis steeds. Maar u weet dat het ook moeilijk is wat er gebeurt voor Gerrie ook en de kinderen, de kleinkinderen. Dus wilt u, wilt u dat verlichten, wilt u het rust en vrede geven zoals u ook doet. En het avondmaal zegen als we dat mogen doen. En als de tijd er komt dat hij mag ingaan in uw heerlijkheid zoals hij ook hoopt en weet en getuigt. Zegen Noelle, dat ze helemaal hersteld mag worden, weer helemaal gezond. Zegen mevrouw Mostert, dat zij ook helemaal weer gezond en sterk wordt. En vrede en rust heeft in haar hart. Met u zijn we Gerard en Anneke van Heijem, nu de vader van Anneke is overleden. Een vader die zo'n grote plek had voor haar. Nu is vaderdag, maar nu is de vader er niet meer. En we bidden u om troost voor haar en voor het gezin. De kracht om afscheid te nemen. Heren, we komen tot u. Om u te bidden voor mensen die in onvrijheid zitten. Ook hier in de kerk. Last van angsten, last van dwanggedachten of dwanghandelingen. De een meer dan de ander, maar we bidden u dat u dat doorbreekt. Want bij u is echt de kracht tot bevrijding. Wilt u geven dat op dit moment dat ook wegvalt? Dat u doorbreekt. Dat het er niet meer is. Dat die tralies opengaan, zeg maar. En dat de vrijheid komt in denken en handelen. Dat bidden wij voor iedereen hier die het aangaat. Iedereen die meeluistert. Zo leggen we alles in uw handen. We bidden u voor de christenen die vervolgd worden. Ook hier in de kerk en ook voor, in het AZC. Maar ook ergens in de vluchtelingenstroom of in het land waar ze wonen. Doe ze volharden, Heren. Maak ze sterk. Help ons om te doen wat wij kunnen doen. Wilt u ze maken dat er door hen velen tot u komen? En wilt u spoedig terugkomen? Daar verlangen we echt naar. Hoor ons, Heren, dat we ook vandaag gezegend worden in deze dag van rust. Dat er vanavond een gezegende jongerendienst is. Waar echt heel veel jongeren zijn en waar heel veel zegen is voor jongeren. Wilt u dat zegenen? In de naam van Jezus. Amen. We gaan onze gaven geven. De kinderen komen terug zometeen. Wij zingen dat lied, O grote God die liefde zijt. Gezang 481. nodigen u dus uit om een stukje van uw kostbare Vaderdag tijd te geven om te komen bidden. Dat kan heus wel allebei, want we gaan niet zo lang. Kom even voor in de kerk gewoon. Dan maken we plaats voor de Peterkerk om met elkaar even naar het catechisatielokaal te gaan. Ga straks alle heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.